Hey, Wouter hier. Verhalen verzamelen van mijn collega's vind ik te gek. Maar mijn eigen verhalen vertellen op het podium vind ik nog veel leuker. Kom daarom kijken naar mijn cabaretvoorstelling Stormbrein. Dat kan op donderdag 6 februari in het Voorhuis in Emmeloord en op vrijdag 7 februari in het Theater in Blaricum. Meer data vind je op woutermonde.nl of meld je gewoon aan voor de nieuwsbrief. Dan krijg je elke maand een handig overzichtje in je mailbox.
Maar er zat een kennis van mij en wij begonnen. Nou, en het was volle bak en we hadden er zin in. En op een gegeven moment begon ze. Ha, ha.
Oh.
En wij gingen door en dachten, Monique, oké. Okay. Niet grappig.
Welkom bij de Elektra podcast. Mijn naam is Wouter Monde, ik ben cabaretier en in Elektra praat ik met mijn collega's over hun slechtste, raarste en meest bijzondere ervaringen op en naast het podium. Vandaag praat ik met de makers van de succesvolle voorstelling Moedermonologen, namelijk Renate Reinders en Jennifer Evenhuis. Renate en Jennifer zijn allebei al jaren actief in de cabaretwereld. Renate won ooit het Leids Cabaret Festival met haar duo Rijn en Goed en daarna toerde ze ook met solovoorstellingen. Jennifer begon als stand-up comedian, was finalist bij het Kamerettenfestival en toerde ook met verschillende voorstellingen door het land. Samen bedachten ze Moedermonologen, een voorstelling waarin drie actrices eerlijke verhalen vertellen over het moederschap. De teksten zijn onder andere geschreven door Nathalie Baartman, Claudia de Breij en Margot Ros. De voorstelling is op heel veel plekken uitverkocht, maar op zondag 11 mei is er een extra matinee bijgeboekt in de Kleine Comedie. Heel veel plezier! Dit is de Elektra podcast met Renate Reinders en Jennifer Evenhuis. Zeg even je naam in de microfoon, want dan weet iedereen wie bij welke stem hoort.
Ja. Dan begin ik wel. Ik ben Jennifer Evenhuis en dit is mijn stem.
Ik ben Renate Reinders en nou, dit is mijn stem. Ik zit iets lager, volgens mij.
Zit jij lager?
Ik heb iets meer een journaalstem.
Klein beetje.
Ja, ik meer een journaalstem.
Oké, ik laat jullie even alleen. Ik kom over een uurtje wel terug. Vecht het even uit. Nee, te gek dat jullie meedoen met z'n tweeën. Want even heel kort de aanleiding waarom jullie samen zitten. Want jullie hebben allebei ook al hele lange mooie solo carrières achter de rug. Maar jullie hebben samen de Moedermonologen gemaakt. En corrigeer me als ik het verkeerd zeg. Maar dat is een voorstelling die vooral ook gaat over alle momenten dat het even niet allemaal roze geur en maneschijn is. Wat ik heel tof vind, want dat vertelt niemand ooit voordat je kinderen krijgt. Dan doen ze allemaal of het heel leuk is. En dan heb je een kind en zeg je iets hartstikke zwaar. Dan zegt iedereen, ja, dat hadden we je ook wel kunnen vertellen. Ja, en dan denk je, ja, denk had je dat gedaan dan?
Precies.
Had dat gezegd? Dan ben je al ingetrapt.
Was ik hier nooit aan begonnen.
Ja, precies. Een vriendin van mij zei het letterlijk. Had iemand mij hiervoor kunnen waar? Ik ben er ingetuind, zei ze.
Ja.
Ja, ik vind, want je moet er altijd bij zeggen dat het ook hele mooie kanten heeft.
Ja,
het is echt niet dat je je kinderen haat en zo.
Nee.
Maar ik heb ook wel hoor dat ik achteraf dacht, jee, maar geeft niemand. Dus als ik mensen hoor of naar mannen zijn of vrouwen die een kind krijgen, dat ik wel zeg, hartstikke tof, gefeliciteerd, heel leuk voor je. Maar,
ja.
Want niemand zegt dit, maar ik ga het je wel zeggen.
Maar jij zegt het dus wel.
Ja, maar omdat ik van mezelf ook weet dat ik. Dan ging mijn vrouw zit in het onderwijs, die gaat altijd heel vroeg de deur uit.
Ja.
En toen mijn dochter echt heel klein was, dan zegt ze: Oké, dan moet ik dus. Heb ik nu nog een kwartier om naar de wc te gaan. Nu jij nog thuis bent. Want anders moet ik straks alweer met een wippertje en gelopen kloten. Want als ik uit beeld ben, is het drama.
Ja.
Dat ik opeens dacht: Jezus, ik moet gewoon plannen wanneer ik naar de wc.
Zeker.
Dit heeft niemand gezegd.
Dat is zeker. Het is aan de ene kant denk je ook van, je kan het je ook eigenlijk niet goed voorstellen.
Nee.
Maar aan de andere kant, inderdaad, ik had ook echt het gevoel, ik ben hier ergens ingetrapt en ik zit nu in een gevangenis. En ik kan hier nooit meer uit zonder, weet ik veel, met mensen iets te regelen. Ja, want ik kan gewoon nooit even naar buiten. Ik vond het echt heel beklemmend.
Ik vind
het
trouwens wel grappig dat hoe de mensen reageren op de voorstelling. Want ze zeggen ook vaak van, ja, maar er zit niet een monoloog in. Bijvoorbeeld dat het heel leuk is om kinderen te hebben. Ik zeg, ja, maar het gaat echt over de donkere kant en de scherpe randjes
precies.
En de taboes. Dus het zijn 10 monologen over die scherpe randjes. En niet hoe fantastisch.
Nee.
Je hoort wel doorheen de liefde.
Ja, heel erg toch?
Heel erg.
Ja. Maar ik denk dat het vergelijkbaar is met wat ik doe in deze podcast. Weet je, optreden is fantastisch.
Precies.
En we praten over de slechte momenten. Bij gratie van het feit dat het ook heel leuk is.
Ja, tuurlijk.
Want dan gaan we ook wel gelijk naar de slechte shows.
Mm-hmm.
Want ik weet ook hoe heftig het bij mij was af en toe. toen ik ben gestopt met werken naast mijn comedy toen mijn dochter net geboren was. Want ik had de keuze, oké, dus ik heb een parttime baan. Ik heb meer dan fulltime comedy. En ik heb een kind. Eén van deze drie moet afvallen.
Wow, ja.
En dan gaat niet comedy en dan gaat niet het kind zijn. Dus dan wordt het wel mijn werk. Ja. Maar dat je 's avonds laat thuis komt. Omdat je in weet ik veel Middelburg of Stadskanaal bent geweest. Ja. 1:30 in je bed ligt en een kwartier later. Hoe is dat bij jullie? Want jullie spelen allebei al vanaf ongeveer de eeuwwisseling. Zo'n beetje.
Ja, dat klopt. Vanaf 2000, 1997.
Ja, misschien
zo.
Iets later, maar.
Ja.
Ja, ik kan het eens niet. Ik weet het niet. Het is zo lang geleden.
Precies. Want ik heb verder geen idee hoe oud jullie kinderen zijn. Maar dat was denk ik ook in de periode dat jullie wel ook al speelden.
Ja, nu.
Zeker.
Mijn kinderen zijn 11 en 13.
Die van mij 14 en 17.
Ja.
Dus dat zit er. Hebben jullie dat soort momenten gehad? Dat je thuis komt. Of zelfs gewoon van een slechte show. Dat je denkt, oké, eindelijk thuis slapen. En dan gewoon.
Nou ja, ja zeker. Gemakken. Heel erg. En ik vond ook. Werken was echt een soort van. Schoolreisje. Of soort van. Ja. Zo leuk. Zo heerlijk. Even weer in een hele andere wereld. En dan reed ik weer naar huis. En dan stond die auto weer voor de deur. En dacht ik, oké, daar gaan we weer. Ja, dan stap je er weer in die wereld. Ja. En dan is het inderdaad...
Mijn ex zei dat letterlijk. Ja. Oh, ga jij maar weer lekker spelen. Laat mij maar hier met de kinderen. Tikje.
Ja,
zo ging het wel.
Ja. Nee, heel zwaar. En wij waren dus met elkaar... We gingen een programma op Omroep Gelderland doen, een trouwprogramma.
Ja.
En het was heel erg leuk. En toen, dat is 2,5 jaar geleden of zo. En toen pas kwamen we in gesprek hierover. En toen zei ik van, ik heb een idee voor een voorstelling. En toen kwamen we een beetje in gesprek van, ik vond dat toen heel zwaar. Oh, had jij dat ook? Ja, ik vond het zo zwaar. En toen was toen pas eigenlijk voor het eerst... 10 jaar nadat je zegt, wat vond ik het erg. Oh, wat ik ook. Ja.
Ja, ik had toen een jongere vriendin en die wou wellicht nog een kind. Dus toen zou ik aan mijn tweede leg beginnen.
Ja.
En toen zagen wij een kind in een speeltuin, een moeder en een jonge baby. En toen trok ik groen weg. En toen zei jij, nou voor gaat het? Toen dacht ik, nee, niet weer zwemles, fiets. Ik denk, ik ga niet meer. Ja, ik denk, ik hou heel veel van je schat, maar...
Ja, ik zat er ook mee. Ik zei nog tegen jou, ik heb voor jou een constructie bedacht. Je moet niet samen gaan wonen en je moet een homostel erbij en dan kun je het delen. Ik dacht helemaal, dit gaat niet goed.
Nee, dat gaat niet goed.
Gaat niet goed.
Nee. Dus,
nou ja. Maar nu kunnen we er gewoon over praten.
Ja.
En dan voornamelijk, en dan niet vooral, niet echt alleen maar over of helemaal niet over de slapeloze nachten en de poepluiers. Want dat weten we wel.
Ja.
Dat erbij komt kijken. Maar vooral wat het doet met jou, met je identiteit, met wie je bent. En dat is heel diep natuurlijk.
Wanneer komt de vadervariant hiervan? En mag ik meedoen?
Wij zijn nu producent voor het eerst.
Hey.
En wij zien daar wel mogelijkheden, hoor.
Zeker. Ja, de gesprekken zijn al aan de gang.
Nou,
is alleen dat het schijnt dat de vrouwen altijd de theaterkaartjes kopen. En ik weet het niet, als je de vadermonologen doet, hoe dat dan zit. Maar...
Nee. Misschien een onderzoekje. Misschien,
kun je inkopen in het bedrijf.
Precies. Komt ook allemaal wel goed.
Ja.
Maar laten we naar de slechte shows gaan.
Ja.
Want dan heb je het door wel nog om deze link aan te houden. Als jij zegt optreden was echt gewoon een schoolreisje, een uitje. Dan heb je ongetwijfeld ook avonden gehad. Weet je, thuis gewoon allemaal druk, weet ik wat. Wat je ook kan hebben als je geen kinderen hebt. Dat je denkt, oh lekker spelen dat je ergens aankomt.
Mm-hmm.
En dan denkt... Dit is het ook niet.
Was ik maar thuis.
Zijn er shows die we even jullie naar boven poppen waar je aankwam en dacht, oh, was ik niet.
Nee, ik heb wel eentje nu in mijn hoofd. In Delft was dat. Ik kwam aan en toen ik kwam in de foyer en het was vol met vrijwilligers. En toen zei iemand, jammer hè. Dus ik kwam binnen en toen zei degene dat. En toen zei ik, wat? Ja, maar 7 kaartjes verkocht. Ik zo,
7?
Oh, 7. Ja, en toen Ik had net, ja, dan ken je vast wel het Rietveld Theater. Hele lieve mensen.
Een heel leuk klein theatertje.
Hartstikke leuk. Maar dat was in de communicatie niet helemaal goed gegaan. Want ik had het natuurlijk nooit door laten gaan als iemand mij van tevoren had gezegd, er zijn 7 kaartjes.
Zeker niet, omdat het Rietveld Theater een constructie is waarbij je het zelf huurt. En je bent pas uit de kosten bij een mannetje of 30.
I know. En je hebt dan al je spullen eerst ook afgeleverd. En dan heb je je auto weggezet in de parkeergarage om vervolgens weer 20 minuten terug te lopen. En toen zei iemand, jammer hè.
Wat erg.
Heel jammer, ja. Oh. Ja, maar dan, goed.
Dan ben je net binnen. Dan moet Want dan heb je nog je soundcheck en dan moet je nog eten en jezelf nog een beetje oppompen.
Ja. Heb jij gespeeld?
Ik heb wel gespeeld. Echt? Alle vrijwilligers kwamen kijken. Dat waren er wel meer dan het betalende publiek.
Oh.
Ja, maar ik vind het dan heel moeilijk om me daar overheen te zetten. Want ik denk dan ook meteen inderdaad van, nou, dat wordt dus verlies leiden vanavond. Dan rij je terug en dan denk je, nou, ik heb nu €150 ingeleverd vandaag. En ja, ik vond dat heel... En daarom vond ik dat solo cabaret ook best wel heftig.
Ja, maar
want het was best vaak, zo, niet 7 hoor, maar...
Nou, ik was een duo en ik vond het ook heel pittig.
Ja, kan je iets...
Nou, volgens mij, wat mij een beetje te binnen schoot was dat wij een snabbel hadden.
Want even, het duo waar je in zat, dat was Rijn en Goed.
Rijn en Goed, ja. En we hadden natuurlijk een theater te nemen, maar we hadden ook snabbeltjes. En dat verdienden we goed, prima aan. Een soort personeelsfeest en zo. Maar we hadden ons totaal niet ingelezen. Het was ergens in Rijswijk en wij tikken gewoon dat adres in en gaan. En we komen daar. En er is een soort terrein en dat rijden wij op. En we zien allemaal kooien. En toen dacht, waar zijn we terechtgekomen? En op een gegeven moment zagen we ook een aap. En toen kwamen we eigenlijk tot de ontdekking dat we op een soort dierenproef. Waar dierenproeven. Ja. En toen dachten we, maar we willen hier helemaal niet zijn. Wat voor cosmetische shizzle. Toen dachten we, nee, wat is dit? Is heel erg. Hier willen we helemaal niet mee geassocieerd worden. Maar ja, goed, we dachten, ja, het is allemaal al gepland en zo. En toen kwamen we binnen. Het was een soort foyer. En er was achteraan de bar stonden wat mensen. En die keken gewoon even zo om. En aan de hele andere kant was een podium. En daar hebben wij gespeeld, want daar was het geluid. Maar niemand keek. En Kim zat mijn verbazing aan te kijken. En zo echt zo halverwege. Wat doen we? Ik zeg, spelen. En gewoon geld vangen. Maar gewoon voor de lucht.
Hoeveel mensen stonden hier?
Ja, een stuk of 40, 50.
Oké.
Okay. Maar gewoon die keken om.
Ik zie Jennifer Jumbo eens kijken. Had ik er maar 40 in Delft gehad.
Dat was top. En meer geld geweest. Ook, denk ik.
Ja, maar echt vol erin, hoor. Yo, Janneke. Yo, helemaal niemand die kijkt. Ja, dat is wel... Dat vergeet je dus nooit meer. Dat is 25 jaar geleden. Vergeet je nooit meer.
Ik heb een soortgelijke nog snabbel voor een brancheorganisatie in de reis.
Sorry. Maar er schiet mij opeens een show te binnen.
Ja?
Die wij allebei gedaan hebben. Daar moeten we het zo zeker over hebben. Dit weet ik zo meteen nog wel. Dat komt goed. Okay. Vertel, snabbel.
Ja, nee, een brancheorganisatie van de reisbranche. En het was dus op maat gemaakt.
Ja.
En dan
hoe lang moest je spelen?
Het was volgens mij maar een kwartier of zo. Maar goed, je weet, op maat gemaakt, een kwartier.
Daar zit best veel voorbereiding in.
En ik had zelfs ook een liedje gemaakt nog. En ik was er zelf heel content mee. Ik vond het ook echt oprecht allemaal heel grappig wat ik had geschreven. En het zegt wat, hè? Als ik het zelf grappig vind.
Het
was echt wel goed. Maar het was dus een nieuwjaarsborrel. En ik stond op het podium te kijken naar mensen. En dan in mijn rechterooghoek, daar kwamen ze binnen. En iedereen kwam gewoon binnen van, nee, gelukkig nieuwjaar.
En natuurlijk.
Dan kwamen ze van, daar staat iemand op een podium. En dat was ook...
Dit was al terwijl je bezig was?
Ja, kwam gewoon iedereen nog binnen. En met borrelen en champagne.
Maar om de minuut?
Ja, gewoon steeds kwam er gewoon nog binnen. En ik had wel gezegd... ik weet niet of het toen via een impresario ging. Maar Ik dacht dat het zittend was. Nee, dat was niet. En nou ja, goed, in ieder geval, niemand luisterde. Ging nog iets mis met de techniek. Toen was het klaar. Ik ging met een soort van staart tussen de benen af. Kwam de directeur achter mij aan en die zei... Ja, sorry. Het is heel lastig hier. Ja, we dachten, we proberen het nog eens.
Ja. Nog eens?
Ja, zo van, dus blijkbaar waren
wie,
hier al...
Wie is er al hier eerder geslachtofferd?
Allemaal mensen afgegaan, inderdaad. Maar ze dacht... Ja, ik zei laatst tegen hem... Ja, je kan een bandje neerzetten, maar je kan niet een cabaretier hier neerzetten. Want, nou ja, goed. Dat is heel gênant. Sorry.
Dat is wel... Weet je, dat is heel aardig dat iemand dat zegt en zich verontschuldigt.
Ja.
Maar ook voor een bandje... Nou ja, maar ook in die situatie doe je er niemand een plezier mee. Want die mensen willen gewoon die lekker heet, oud en nieuw. Wat heb je gedaan? Ja. Heb je al je vingers? Nou, te gek. En gewoon hapje, drankje, prima.
Precies.
Een band staat daar ook zonder... Natuurlijk, die kunnen wat makkelijker gewoon denken... Nou ja, dit is een openbare repetitie. We draaien het repertoire af en we sturen de factuur op. Maar die willen toch ook iets meer dan mensen die gewoon voorbij komen lopen.
Maar soms weet je dat misschien als band of muzikant wel. Van oké, nou ja, ik ben een beetje op de achtergrond.
Ja.
Maar dit, ja, en ik was nog wat jonger. En ik wilde dat geld gewoon natuurlijk heel graag verdienen. Ja. Want je denkt dan toch, ik weet niet hoeveel het was, maar toch lekker. Meer dan je in Delft verdient.
Ja, maar dat is ook omdat het maatwerk is. Er zit veel voorbereiding in het schrijven. En dan moet je repeteren en je moet je inlezen. Want sommige mensen lezen zich dan wel in met een bedrijfsoptreden.
Ja, jaren na. Nee, maar nu zou ik dat niet meer... Nu zou ik gewoon zeggen, wat is de setting? Oh nee, dat werkt niet.
Ja.
Trouwens, nu doe ik het helemaal niet meer.
Nee.
Heb ik mezelf van ontslagen.
Nou, we, met moedermonoloog hebben we ook de eerste voorstelling. Dat was ook nog wel lachen, hè, met het publiek.
Oh ja, ja.
Toen... gewoon midden in de voorstelling. Ik moet even plassen, zei iemand gewoon midden door een monoloog heen. En die stond op. We waren stil. Maar we stonden dus stijf van de zenuwen, want het was de eerste try-out. Oké, mevrouw, dan wachten we even tot u klaar bent. Want we zijn natuurlijk wel natuurlijk cabaretiers, dus we kunnen wel dat schakelen gaan. Natuurlijk wel. Toen kwam ze terug. Toen dacht ik, nou, dit is een raar publiek. En een kwartier daarna weer iemand. Ik sta ook even op. Ik moet ook even plassen. Ik denk, nou, wat is... Waar zijn we beland?
Blijkbaar kun je dat met moeders in de buurt gewoon allemaal maken. Van, ik moet even plassen.
Maar hoe komen mensen toch...
Ja,
het is toch geen bioscoop?
Jij stond ook
maar je maakt ook wel een voorstelling voor een doelgroep... met hele zwakke bekkenbodemspieren. Dan kan je dit...
Dat is waar.
Ik kan niet zeuren.
Ik zou zeiltjes op de
en
stoelen leggen.
Het is
leggen.
Wel ook goed dat ze het gewoon aan durft te geven.
Ja, ze gaf het heel duidelijk aan.
Dat ze het niet gewoon heeft laten gaan.
Gewoon dwars door een monoloog heen. Ik moet even plassen. Een beetje passief-agressief.
Beetje wel, ja. Kan me niet schelen wat je vindt, maar... Nou ja.
Onbegrijpelijk.
Ja, maar verder tijdens deze show is...
Maar jongens, ik ben wel heel benieuwd naar jullie.
Ik ben ook benieuwd,
laatst reed ik met mijn vrouw de Rotterdam. En toen reden we in de buurt van de Oude Haven.
Komt er iets boven druppelen?
Oh, allemachtig.
Oh ja.
Dat...
Echt? Oh ja.
Ja, en ik heb er veel gespeeld. En dat was een show. Want ik weet dat jij erbij betrokken was. Ook bij het boeken volgens mij. In ieder geval dat jij mij benaderd had om er te spelen.
Echt?
Ja, volgens mij wel.
Jennifer.
Met hoe heet die man? Of niet? Was het niet? Misschien hebben we nu een andere. Welke heb jij nu in je hoofd?
Ik denk dat jij misschien aan het befaamde Comedy Festival in Rotterdam van Hans Kotman denkt. Maar dat bedoel ik niet.
Oh,
nee, dit was
dan?
Het heette niet de Vrienden van Amstel Live.
Oh, ja, daar was ik zeker bij betrokken.
De Vrienden van Amstel Live?
Ja,
zo heette de kroeg. Of de Vrienden van Amstel heette het dan.
Oh, ja.
En het was een soort Crazy Piano's-achtige tent.
Mm-hmm.
En die gingen ook comedy doen. En dan was het idee dat je drie keer een kwartier speelde, volgens
tussen
mij.
Tussen de gangen door.
Tussen de gangen door.
Och, jongens.
En in het begin was dat best nog wel leuk te doen. Want ze hadden een hele goede samenwerking met Metro, de gratis krant in Rotterdam.
Ja.
En er stonden ook grote advertenties in en veel aandacht en weet ik wat. Dus in het begin was dat ook echt wel leuk. Maar die tent was ingericht op muziek.
Ja.
Dus je had een podium en dan rechts een hele grote bar. Daarvoor zaten echt zo drie tafeltjes voor misschien tweetjes of viertjes, maar dat was het. Dan achterin een paar grote tafels en links was nog een soort zijdeel of zo. Nou, in het begin zat dat nog wel vol genoeg om daar wat comedy voor te doen. Maar aan het einde zaten daar vooral hele goedkope bedrijfsfeestjes en dingen. En voor die tijd was het echt een heel goed betaalde gig.
Daarom vroeg ik jou, hè, want ik dacht, jij kan dat. Ik weet nog dat ik zelf helemaal niet gespeeld heb daar. Ik had toen net een kind.
Jij hebt er helemaal niet
en
gespeeld.
En ik dacht van, ik ga dat niet doen. Maar ik kreeg wel geld voor het boeken.
Ik ga dat niet doen.
Slim, hè, voor mij. Ik denk nu opeens eigenlijk heel goed voor mij. Ja, maar ik dacht dat
jij zelf ook speelde.
Maar jij en Britt misschien.
Britt heeft er volgens mij ook gespeeld.
En ik dacht gewoon, wie gaat daar wel... wie gaat het aankunnen?
Ja, nou ja, dank je wel.
En ik heb ook niet in mijn hoofd dat ze... Ik weet wel dat het... Ik bedoel, ik wilde er zelf niet spelen. Het zegt al genoeg. Nee. Maar ik dacht van, jij kan het wel aan. Maar het liep dus... Waarschijnlijk terug,
in het begin was het best oké te doen. Het was een heftige klus. Want 3 keer voor dezelfde mensen tussen de gangen door. Hmm. En ook niks van omlijsting of een aankondiging of weet ik wat. Dus opeens staat er iemand op een podium. Waar verder aan de achterkant stond er nog wel gewoon een drumstel. En een want als wij klaar waren, dan kwamen de muziekacts. En dan was het gewoon, kon je gewoon filmpjes inleveren met ik wil dit liedje. En dat konden ze allemaal. Toen werd het inderdaad echt leuk.
Ik denk dat ik gewoon door mijn slaapgebrek en luie
Ik denk dat jij een heel verstandige keuze hebt gemaakt.
Dat ik daar dan af en toe wel bij was.
Gewoon. Of door de hormonen een heel helder moment.
Ja, kan ook. Ja,
ja, maar, ja. Oh, die, ja. Want ik weet nog... Toen het terugliep en toen gingen ze dus meer inzetten op bedrijfsfeestjes. Wat een hele begrijpelijke keuze is. Want als jij heel veel moeite moet doen om 30 keer 2 kaarten te verkopen of gewoon 2 keer 30. Ja, ja. En 2 keer 30 is veel makkelijker.
Ja.
En er zitten mensen op kosten van de baas, dus die zuipen lekker door.
Ja.
Snap ik hartstikke goed.
Ja.
En toen kwam ik op een gegeven moment en zei ze, ja, we hebben vanavond 3 bedrijfsfeesten. Maar die zitten allemaal een beetje aan hun eigen tafel. Dus we dachten, ja, dan is het niet handig als je het centraal doet. Maar dan doe gewoon 3 keer gewoon bij die mensen aan tafel.
Nee.
Onversterkt.
Oh ja.
Een soort close-up table magic. Nee. Maar dan.
En deed jij dat comedy. Toen? Deed je dat toen?
Ik heb het volgens mij nog geprobeerd ook. Maar wel dat ik zei, ja, maar dat werkt helemaal niet. Het is kansloos.
Werkt helemaal niet. Dat is toch afschuwelijk om te doen.
En ook 1 keer zat er een vrijgezelle damesfeest.
Moet ze de broek uit?
Dat je denkt, maar waarom zijn jullie naar deze avond gekomen? Want jullie willen gewoon kletsen met z'n allen.
Oh, ja.
En dan moeten jullie verplicht naar mij gaan luisteren. Ja. En nou, volgens mij zowel de vrijgezel in kwestie als de moeder waren echt al gewoon binnen 1,5 minuut. Nee, maar hier hebben we geen zin in, joh. Pleurt lekker op.
Oh,
je hebt dat zelf gewoon helemaal niet gespeeld.
Ik heb daar nooit gespeeld.
Nooit?
Nee. Want ik dacht, dat is niks voor mij.
Jij zocht slachtoffers uit.
Niks voor mij. Yeah. En toen vroegen zij daarvan, wil jij dat dan niet boeken? Dus dat deed ik
maar wel compliment.
Heel goed. Ja,
nou ja, ik vind het fijn dat je aan mij dacht. Ik heb daarna ook, weet je, daardoor is mijn radar voor nee zeggen tegen klussen beter afgesteld.
Alsjeblieft.
En ik,
maar ik had je wel hoog zitten dus daarin. Dat jij kan dit aan.
Heel erg fijn. En het heeft denk ik, want het, voor toen wat ik toen voor normale showtjes betaald kreeg en wat ik daar kreeg, dat scheelde echt wel een hoop. Dus dat
weet ik ook nog wel. Ja.
Ik weet trouwens ook nog wel dat ik, soms is het ook andersom, dat je ergens speelt wat van, ik weet nog dat wij met Reine Goed in de Leidse Schouwburg speelden. Dat je denkt, nou,
dat
fantastisch.
Is een hele mooie zaal, 550 man of zo.
Ja. Maar, Edoch.
Ja.
Het was de allereerste try-out. Verkeerd geboekt door het impresariaat. Ja, er was iets en dat was toen verplaatst. Dus dat zou vorig seizoen zijn en het was nu. En we zaten daarna huilend in de kleedkamer. Oh. En niemand kon ons troosten. Want dat ging natuurlijk helemaal mis. Ja, dat ging helemaal mis.
Oh,
en we deden volgens mij een duo met Sarah Kroos. En die zat al helemaal in haar materiaal. Dus die ging vliegen. En wij stortten echt neer.
Oh,
huilend in de kleedkamer. Echt huilen. Twee meisjes.
Zo'n eerste try-out, die doe je liever voor desnoods 7 man in het theatertje als een rietveld.
Ja, daar doe je het.
Hartstikke leuk dat je ook kan zeggen, oh sorry mensen, ik kijk even op mijn blaadje. Want...
Ja, maar niet in een...
Overigens denk ik wel gelijk, dan hadden jullie verder een hele leuke tour als de Leidse Schouwburg. Als je die verkeerd kan boeken en dat niet opvalt binnen de rest van de tour.
Nee, dat klopt. Nee, dat was een goede tour, ja.
Ja.
Maar ik was niet zo...
Nee. En wat maakte... Want Sarah ging heel goed, jullie niet. Wat maakte dat jullie zo...
Die zat
zo
heel
heftig
in haar...
down waren dat jullie ontroostbaar beneden in de kleedkamer zaten?
Nou, wat er gebeurde...
Hoe mooi de Leidse Schouwburg is... Zo lelijk en afgetrapt zijn de kleedkamers beneden, heb ik in mijn herinnering.
Oh ja?
Of is dat niet zo?
Het is wel zo'n kelderachtige...
Het is een beetje zo'n voetbalvereniging kleedkamer vibe.
Oh, die kan me niet meer zo herinneren.
Nou, nee. Maakt ook
niet uit. Maar wat gebeurde met wij waren natuurlijk een duo. En Kim en ik, wij maakten natuurlijk... Wij schreven ons eigen materiaal. Maar over elk woord was er discussie. Moeten we dat wel nemen? Dus wij gingen heel traag in het schrijfproces. Terwijl Sarah, dat was gewoon... Ja, dat is sowieso een mega talent. Maar die kan natuurlijk 's nachts door. Je kan natuurlijk altijd schrijven. Altijd. Als je denkt, ik doe het nu. Dus Kim en ik moesten altijd bij elkaar zijn. En heel veel discussie. Dus wij gingen heel traag. Dus dat ging gewoon heel langzaam, die try-outs. Dus vandaar. Dus, nou ja, zo'n Leidse Schouwburg. Nee, toen gingen we nat, joh. Dat vond ik echt niet tof. Oh. Maar toen zijn wij heel kritisch. Je leert, het zijn wel echt leermomenten. Mm-hmm. Van, oké, waar sta je met je materiaal? Waar ga je spelen? En ik heb dat in psoriaat ook wel toen kwalijk genomen. Toen dacht ik, jongens, hadden jullie gewoon nooit moeten doen. Volgens mij, de groten doen dat niet eens.
Nee, joh. Nee, toch?
Toch? En lezen Theo voor, en iedereen, die gaat toch ook niet... Doe je het toch?
Nee. Nou ja, en als dan al een Leidse Schouwburg er als try-out in zit... dan is het zo de ene laatste try-out voor de première.
Ja, precies.
Weet je, dan kan het.
Ja.
Want weet je, ik ben altijd jaloers op René van Meurs... die een try-out tour doet van gewoon 40, 50 zalen van 200-300 man. En die zitten binnen een uur vol. En dan doet hij nog zo'n tour grote zalen. Ja, die kan daar precies een try-out doen.
Ja. 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 Ja.
Maar Wouter Monde doet ook geen try-out. Leidse Schouwburg. Ligt niet aan de Leidse Schouwburg, hoor. Bel me, ik kom graag.
Ja, ja, zeker. Maar... Ja.
Ik improviseer wel iets. Helemaal goed.
Ik ga dat is echt een impresariaat dingetje.
Ja,
ja. Ja, ja, god. Ja. Maar je moet daar wel streng op zijn. Want dat was inderdaad een verplaatste voorstelling. Maar dan had hij eigenlijk... En ik voelde het eigenlijk al in mijn onderbuik. We hadden gewoon eigenlijk niet moeten spelen.
Ja.
Dan denk je, ja, we gaan spelen. En dan komen we goed. Nou, dat kwam helemaal niet goed.
Wat hadden jullie wel ook al techniek erbij?
Ja, dat ook. Maar het stond nog zo in de... En volgens mij zelfs ook... Het tweede programma is, vind ik, altijd best wel heftig. Ook in cabaretland. Dus je hebt dat eerst. Dan ben je eigenlijk al jaren mee bezig. Je hebt overal wat liedjes. Maar op een gegeven moment komt het tweede programma. Ja. Mm-hmm. Nou, ga het maar doen.
Dan komt het erop aan.
Mm-hmm. En wij zeiden, dat was natuurlijk dat programma. Dus dat was gewoon nieuw. En we waren onszelf aan het uitvinden. We hadden geen idee wat we aan het doen waren. Geen idee. Dus bij het derde programma, toen kregen we pas een eigen stijl. Ja. Toen ging dat pas lopen.
Oh, heftig.
En mag, nu hè? Zouden wij zeggen van... Nee, doen we niet. Kan niet.
Oh, jongen. Ja, zeker.
Dus we hebben nu ook vaak dingen. Dan komt er iets en dan bellen we elkaar op van... Zullen we dit? Nee, laat me niet doen. Nee, doen we niet.
We zijn heel streng nu.
Ja.
Ja. Ja. Maar en is dat ook juist door al deze ervaringen...
Ik denk het wel.
Want wat zijn rode vlaggen voor jullie om te zeggen... Dit moeten we gewoon niet doen?
Nou, ik heb bijvoorbeeld wel in spel. Ik weet nog dat ik in Venray in de Schouwburg stond. Theater, dat heette toen nog De Biercurve. Maar dat heet nu volgens mij Stadsschouwburg Venray.
Oh ja, ja, ja.
En dat was ook met Reiner Goed. En toen zaten wij ook weer te spelen. We hadden natuurlijk weer geen idee wat we aan het doen waren. En het publiek reageerde niet. En normaal was het publiek best wel enthousiast, want dat ging altijd wel goed. Maar zij waren een soort van stil. En wij gingen heel erg versnellen. En dat is natuurlijk de valkuil die je doet. Je moet juist nooit versnellen. En we gingen helemaal naar achter spelen. Op een gegeven moment konden mensen ons niet meer zien. We stonden helemaal tegen de wand. Genaatje en Kim, ik weet niet waar, die waren verdwenen. We waren zo bang geworden. Oh. Maar dat zijn zulke grote levenslessen. Dat je denkt, oké, als ik het contact niet voel met het publiek... dan ben ik wil gaan versnellen. Dan denk ik, vertragen op de rem. En kijken, waar zitten ze? En weer een beetje contact proberen te zoeken. En ook lekker naar voren blijven gaan. Want ik wil naar achteren en ik wil versnellen. Ja. Maar dat is die avond ook. Vergeet ik nooit.
Ja.
Want wat gebeurt er als je versnelt ten opzichte van juist vertragen?
Dan ga je helemaal uit het contact. Ja. Het was zelfs zo gek.
Ga je overal overheen. Dan valt het niet.
Nee, ja. Mijn oom zat in de zaal. En toen zag hij precies dezelfde voorstelling een jaar erop. Toen zei hij, god, dit was een leuke voorstelling. Ik zeg, het was dezelfde voorstelling. Maar omdat je gewoon... Het was, de magie is weg.
Ja.
Dus het werkt gewoon niet. Alles valt in een soort put. Ja. Elke grap. Ja. Waar het publiek compleet kwijt.
Ik weet nog, ik heb één keer gehad bij Toomler. Toen ging het optreden niet lekker. En ik ging wel proberen contact te maken, weet ik nog. Maar ik was hartstikke zenuwachtig. En ik ging hele rare, absurde dingen doen. Ik had toen op een gegeven moment dat ik een parende schildpad geluid nadeed. En dat ging ik dan maar doen. Ik dacht, ja, gooi dat er dan maar in. Werkte niet. En toen weet ik nog dat Lebbis tegen mij zei. Ik ging af, toen zei hij, je deed maar één ding fout. En dat is dat je doorging. Oh. Hij zei, op een gegeven moment moet je gewoon denken, dit werkt niet. Ik zeg gewoon, dag mensen, dit was mijn tijd, doei. En dat was inderdaad handiger geweest. Want nu ging ik nog even wat meer dood.
Ja,
maar dood.
Het klinkt zo simpel. Weet je, besluit op een gegeven moment, stop gewoon en ga af. Maar heeft jullie dat wel eens gedaan? Gewoon ruim voor tijd gezegd, oké.
Ja, jawel, ik denk het wel. Ik heb het ook één keer gedaan, maar dat kwam niet door ons.
Hey, Wouter hier. Te gek dat je luistert. Wist je dat apps zoals Spotify of Apple Podcast helemaal niks betalen aan podcastmakers? Muzikanten verdienen al weinig, maar podcastmakers krijgen exact 0,0. Waarschijnlijk heb je wel eens gehoord van Podimo. Zij betalen makers wel een kleine vergoeding per afgespeelde aflevering. En ze hebben ook nog eens allerlei exclusieve podcasts. Niet schrikken, Elektra is en blijft voor iedereen beschikbaar. Maar als je het kan missen, kijk dan eens op podimo.nl of dat wat voor jou is. Dan steun je mij, maar ook allerlei andere podcastmakers.
Dat was ook met Reine Goed en wij zaten in een festival waar we aan het spelen. Soms bij Theater Avenue en het was de laatste voorstelling 10:30. En het publiek was...
Schets even wat Sonsbeek Theater Avenue voor festival is.
Het is een soort parade. Echt de rondreizende gezelschap. Ja, theater, ja, parade. Dus je speelt echt in een tent. Een festival. En dan cabaretvoorstellingen, theatervoorstellingen. En wij speelden cabaret. Dus dan doe je 7:30, 8:30, 9:30. En ook 10:30. En dan is het publiek echt al katje lam. Nou, en dan ga jij nog lekker die laatste. Ik vind dat wel lachen. Een beetje lekker rosé op de eerste rij. Maar er is dan een kennis van mij. En wij begonnen. Nou, en het was volle bak. En we hadden er zin in. En op een gegeven moment begon ze. Haha.
Oh.
En wij gingen door en dachten, Monique, oké. Niet grappig. En wij, Monique, oké. Een beetje door. En ik zat Kim al een beetje aan te kijken. En Kim ging op een gegeven moment een gesprek van, hey Monique, alles goed? Want wij kennen dus die vrouw.
Monique,
Monique.
Wat bizar.
Ja, ga maar door. Maar dat werd een hele onveilige sfeer. En op een gegeven moment dachten we, ik weet gewoon niet meer. Toen werd er een soort drama, want... haar partner stond op en ik vind het niet meer leuk. Dus dat werd ook een soort heel geen. Die ging de kamer of de tent uit. Ja, ik weet niet wat er allemaal gebeurde. Dat was heel heftig. Dus toen dachten we, we kunnen niet meer spelen omdat het is onveilig. Je kan een grap maken, maar je denkt, gaat zij weer wat zeggen? En het publiek durfde ook al niet meer te lachen. Dus toen hebben we hem volgens mij stilgelegd en de entreegeld teruggegeven.
Maar gewoon de rest van de zaal?
Ja. Het kon niet meer. Oh. En zij bleef zitten. Want we hadden de bewaking. Ik ga nergens naartoe. Dat zat zo, hoor.
Dat heeft jullie wel wat gekost. Dan.
Ja, dat heeft ons zeker iets gekocht.
Jullie waren op Sonsbeek echt wel...
We waren de trekkers,
zeker. De trekkers.
Want Sonsbeek is ook een constructie... dat je gewoon betaalt voor het gebruik van de tent... en dat verdien je terug door de kaartverkoop.
Mm-hmm. Klopt.
Dus als jij iedereen hun geld teruggeeft... dan gaat dat direct uit wat je verdient.
Klopt, ja.
En even, want ik... Er zijn weinig dingen die ik zo irritant vind. Weet je, dat iemand duidelijk uitstraalt, ik vind er niks aan, prima. Dat iemand niet lacht, dat kan gewoon, dat is allemaal oké.
Ja.
Of iemand die heckelt nog op een grappige manier, vind ik ook nog wel oké. Maar er zijn weinig dingen waar ik zo instant boos van word als de haha. Want daar kan je
niks meer.
Maar normaal loopt zo iemand de zaal uit en die zie je nooit meer. Dit is gewoon
dit is
een bekende.
Gewoon Monique.
Het was gewoon Monique.
Met haar? Ik weet niet wie het is. Maar...
Want je zei het was een kennis. Was het daarvoor een vriendin? Of was het daarvoor ook een kennis?
Nee, en ik kwam haar nooit meer in de zaal. Nee, afschuwelijk dat je dat. Een slechte dronk.
En heeft ze daar later nog iets over gezegd?
Nee, ik ben haar nooit meer tegengekomen.
Wat bizar.
Is dit wel echt gebeurd?
Vraag maar aan Kim. Zeker. Ja.
Is this the real life? Is this fantasy? Het zou zo kunnen.
Ja, ik vind het gewoon ook heel irritant als mensen gewoon niet aandacht voor je hebben. Nou, ja. Kijk, soms ja. Inderdaad met een snabbel, dan weten ze er niet van. En dan denk ik, nou ja, oké, okay, zij hebben er niet om mij gevraagd.
Ja.
Maar ja, ik heb nu even niet een voorbeeld. Maar je hebt wel eens ook mensen dat gewoon doorheen gaan praten.
Hmm. Ja, of lachen. Die een eigen timing hebben in lachen. Dat vind ik ook heel moeilijk.
Oh.
Dus je hebt je timing in je grappen, die lach is. En iemand reageert altijd net een paar seconden later in haar eentje. Ja, dat wordt ook gaar. Want dan moet je dus ook iets mee doen. Ja. Vind ik ook niet veilig.
Nee, nee.
Ga maar weg, mevrouw.
Nee. Ik vind het ook altijd verwarrend als mensen lachen op de momenten waar normaal geen lach zit.
Ja. Ja.
Ja, nee, maar
ja, precies.
Ik heb altijd dat ik denk, oké, maar lach je nu om iets wat ik zeg of doe? Of ben je me nu aan het uitlachen? Of zit jij met degene naast je?
Ja. Ja.
En het is zo, ik kan daar heel snel onzeker van
worden. Ja.
Nou, ja,
en ondertussen heel erg uitstralen. La, la, la. Nee hoor, niks aan de hand, mensen.
Zo, iemand vindt het heel erg leuk. Ja, nee, inderdaad. En als het maar doorgaat, iemand heeft inderdaad zo'n lach. Zo'n irritante zo. Dat je op een gegeven moment denk je van...
Je doet wel een hele goeie. Ja,
het heel vaak gehoord.
Actrice,
mensen moeten vaak heel erg om mij lachen. Ja. Terwijl ik gewoon niks doe. Nee. Maar dan denk je ook wel eens... Het trekt wel heel veel aandacht.
Ja.
Soms dan moet je het dan maar gaan benoemen. Van, goh, hoe heet jij dan? Nou, Karin weer, hoor. Karin, even een beetje... Nou ja... Maar dat kan ook wel echt irritant zijn.
Mm.
Maar aan het begin denk ik soms, nou ja, het is wel lekker soms.
Ja.
Als je zo iemand erbij hebt. Maar op een gegeven moment is het soms ook wel duidelijk van... Oh, die hoek lacht helemaal niet.
Ja.
En daar is Karin.
Ja.
En die lacht wel. Maar Karin is toch een beetje raar.
Nou ja. We hadden laatst ook een vrouw op de eerste rij die haar ogen dicht had. Dan denk ik, is ze geconcentreerd... Zit ze te luisteren? Zit ze te slapen?
Heb ik helemaal niet meegekregen. Nee.
Ja, dan ben ik ook wel een beetje uit. Dan denk ik,
Nou, en wij,
spreek
bij onze, met de moedermonologen, wij komen natuurlijk allebei uit die cabaretwereld. Maar wij dachten, met de moedermonologen, we gaan echt een theaterstuk maken. Echt een toneelstuk. En wij kunnen ons eindelijk kunnen we groeien als acteurs hierin en zo. Ze hadden het helemaal bedacht. Dit wordt, het wordt echt een activistische voorstelling. Ook wel met natuurlijk relativeren en zo. Maar niet per se op de humor.
Nee, het is geen cabaretvoorstelling.
Nee. Maar er zit dus een stukje in, dat heet de Moderne Medea. Dat heeft Stella Bergsma geschreven. Dat is een soort spoken word tekst. Over dus een vrouw die zegt, nou, over een kwartier komen ze thuis. En dan snij ik ze de keeltjes door. Ja. Nou, en we doen die voor het eerst in middelharnis.
Wij dachten, mensen zijn geschokt.
Ja, we dachten, het is wel heel heftig dit.
Een dikus.
Keiharde lach. En dat hele stuk door, keiharde lach. Het kon, hoe erger, hoe beter.
Ja.
Dus we waren best wel
echt zo,
in shock, hè? Dan
Zo'n blik op het podium, van, oké. Okay. Ja.
En ook jouw verhaal. Jij hebt dan een verhaal over het lesbische meemoederschap en wat daar
helemaal mis in ging.
Nou, dan werd er gewoon heel erg gelachen. Ik zag jou gewoon in de voorstelling naar mij kijken zo van... ik vind het echt niet leuk.
Het is mijn leed, mensen.
Het is echt gebeurd, hè, dit? Ja,
het is echt gebeurd, hoor.
Ik ken helemaal het gegeven niet dat je denkt... Oké, hoe kan ik zorgen dat ze minder hard gaan lachen?
Dat is niet per se het doel, maar we waren gewoon daar niet zo op voorbereid. En nu zien we wel van, in elke monoloog is wel eigenlijk zitten grappen in.
Ja.
Maar ik denk dat het ook gewoon is hoe wij zijn. En ik denk ook sowieso dat een theaterstuk heel veel humor moet hebben. En dat sowieso goed is.
Ja, maar toch, Jen.
We hebben ook nu meer omarmd van... Oké, we zijn nou eenmaal cabaretiers die nu dit staan te doen. En nu kunnen we ook wat meer tussen de monologen door. Ja, mag het ook wel wat grappiger en zo zijn.
Maar Lou Gorter die heeft ons geregisseerd en die zei al... reken maar dat er heel veel gelachen gaat worden. En toen dachten wij dat zal toch wel niet. Maar ze had wel gelijk, ja. Maar ja.
En ook bij deze specifieke monoloog met keeltjes doorsnijden.
Ja, dat is de hardste lach.
Dat is de...
Dat blijft, want ik dacht, misschien is het alleen daar. Ja. We dachten, nou, dit is één keer nooit meer. Maar dat blijft een hele, ja. hele... Ja,
en hoe meer we ingespeeld raken, ontploft. Maar wij snappen nu ook de timing heel ja. goed. Dus we weten precies...
En gelukkig maar, niet dat mensen denken, oh, dit is serieus. Ik moet straks even de buurtagent hierop afsturen.
Nee, precies.
Nee, dus, nee, blijkbaar hebben mensen toch... zien het absurde er meer van in dan wij in eerste instantie.
Ja, ja.
Wij dachten van, oeh, dit is wel heftig
mooi,
dit.
Mooi toneel. Serieus, maar totaal niet. Gewoon.
Ja, oh, wat grappig.
Ja, grappig,
ja.
hè?
Ja.
ja.
Nou ja, er zeggen ook wel mensen na de tijd soms... was wel heel negatief, hè? We hadden een man van 70 of zo, hè?
Ja, ja.
Vond het wel heel negatief.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Ja, dat is een beetje het idee.
Ja, ja daar gaat het over, jongens. Ja.
Ja. ja.
Het is toch ook hartstikke leuk? Zeg ik, ja, het is ook hartstikke leuk, maar daar gaat deze voorstelling niet over.
Nee, het gaat niet over moederschap in het algemeen.
Nee. Nee.
Nee.
nee.
En hoe sowieso, want ik dit denk ik ook redelijk typisch man van 70 reactie
ja.
achteraf.
ja.
Want dat vind ik ook altijd een bijzondere categorie. Wat mensen achteraf aan complimenten... of goed bedoelde feedback ja. geven... en dan blijkbaar zelf waarschijnlijk van overtuigd zijn... dat ze iets heel aardigs zeggen. Maar dat je denkt,
ja.
heb je door wat je nu... hebben jullie dat soort ervaringen ook gehad?
Nou ja, in mijn hele carrière natuurlijk heel vaak eigenlijk altijd van... ik vind vrouwen eigenlijk niet grappig, maar jou wel. Wat ik ook steeds meer nu denk van... dat is eigenlijk echt helemaal niet oké.
Okay. Nee.
Maar dat heb ik... Ja, dat hoor je niet. Eigenlijk altijd hoor ik dat. Dus ja, daar ben je dan op een gegeven moment een beetje aan gewend. Maar dus dat vind ik altijd wel een lullige. Ook heel vaak van... ja, weet je wat trouwens ook een leuk onderwerp is? En dan gaan ze jou allemaal materiaal...
Oh, ja.
Weet je wat ook leuk is? Ongemakkelijke situaties. Ja, bedankt. Ga ik echt iets mee doen. Heel goed idee. maar ja, en we waren wel bij de moedermonologen. Een van de eerste keren, toen was een groepje vrouwen. Het was ook al een beetje bedreigend, hè? Een groepje vrouwen. Wij gingen nog even naar het toilet.
Ik heb het geblokt, denk ik.
Oh ja, we gingen nog even naar... Maar zij zaten bij het toilet bovenin. Was in Elst.
En die
zaten daar een beetje van... ze zaten daar en ze zeiden al niks. En toen stonden wij daar en toen waren we aan het wachten op elkaar... met het toilet. En toen zei toch een van ons van... en, hoe vonden jullie het?
Ja.
En toen zeiden ze... ja. Ja.
Het echt niet
het, was het... ja, wat wij ons afvroegen... was het de bedoeling... dat het grappig was?
ja.
En toen zeiden wij... nou ja, nou niet... per se, maar er ging er ook helemaal serieus op in.
Ja,
maar zij hadden gewoon een soort van... het is hier geen hotel verwacht met sketches.
Ja.
Oh, ja, ja.
En ze zeiden, we vonden het ook heel weinig over pubers gaan. Ja, dus, ja. ja het ja. gaat in principe... Het is een andere voorstelling. Het is hier geen hotel.
Ik vergeet nooit de reactie
lijkt
van...
lijkt helemaal niet op die Jan Liesker. Wat
nee,
is dit
precies. Wat is nee, nou ja, blond.
Ja, ik heb grappig. Ooit een vriendin, een moeder van een vriendin... is eens een keer komen kijken naar een voorstelling. En die zei toen de magische woorden... ik zeg, wat vond je ervan? Ze zegt, ik heb jou heel goed kunnen zien... en ik heb jou heel goed kunnen horen.
Maar dit ook. Ik vind dit zo...
schitterend.
Ik snap heel goed dat iemand denkt... Oké, ik vond de voorstelling misschien niet zo grappig... maar ik moet iets anders zeggen. Maar is er dan niks in je hoofd wat bedenkt... wat ik nu zeg? Ik kan net zo goed zeggen, ik vond er geen ene flikker aan. Want dat is en ook nog eerlijker. En dan kan je nog zeggen... oh, nou, dat vind ik jammer voor je.
Ja.
Wil je wat drinken?
Ja, precies, wil je wat drinken.
Het is een soort variant op mooi licht... Nee, weet je wel, dat was toch een beetje de dood toen. Wat vond je ervan? Ja, heel mooi licht.
Hoe vond je het zelf gaan?
Ja. Of wat ik ook wel eens heb gehad op een avond met stand-up comedy. Je komt in de foyer en dan zegt iemand... je staat in een line-up, bijvoorbeeld met Wouter Monde. En dan zegt iemand, die Wouter Monde is ook goed, hè? Tegen mij dus. Ja. En dan zeg ik, ja, nee, inderdaad, die is heel goed. Ja.
Herken je dat van?
Oh, toen ik begon, Tex de Wit, van nu schrijver van de avondshow en bij Arjen Lubach.
Ja.
Wij zijn ongeveer in dezelfde periode begonnen.
Ja.
Ja.
Dus ik had ook... En tekst was ook hartstikke grappig. Dus dat klopt helemaal. Maar dan inderdaad ook dat mensen... Ook als je niet eens op dezelfde avond speelde. Zo, maar, ja. Weet je wie ik... de tekst... Ken je die? Die is ook...
Ja, die is goed, hè?
Die is ja, heel goed. Is heel maar goed. Daar hoef ik niet nu...
Ik ben hem niet, hè?
Nee, of dus... Me, en ja. ik vond wel tof. Ik heb het ooit gehad in Vlaanderen. In Hasselt. Daar had je vroeger het Zwarte Schaap. Comedyavond. Ja. Super toffe avond. Iedereen zat. Het was echt een podiumpje van 1x1. Iedereen eromheen. Hartstikke dichterop. Wat ik altijd super leuk spelen vind. De tent bestaat helaas niet meer. Ik speelde daar nog een Vlaamse comedian. En Sylvester van Arjen Sylvester was afsluiter.
Ja.
En dat was heel tof. Want achteraf, wij zaten nog met z'n drieën zo aan een tafeltje. En er kwam iemand naar ons toe. En die zei tegen Sylvester zo. Ja, ik vond jou echt fantastisch. Ja, nou... Hè? Maar ik vond jou echt fantastisch. En Sylvester die was zich zo... Ja, vind ik heel aardig. Maar deze jongens die zijn net begonnen. Die zijn een stuk minder ervaren. En die hebben ook echt onwijs hun best gedaan. Ik vond dat die het ook heel erg goed hebben gedaan. Dus weet je, als je iets aardigs wil zeggen... dan zeg dan iets over ons alle drie. Zoiets was het. Super netjes van hem.
Ja.
Dat was ik zo... Ja, dankjewel. Want dat,
dat is lief.
Ja. Ja, heel goed.
Maar onbegrijpelijk.
Toch? Ja.
Want, wat zijn, want ik vind wel leuk dat je inderdaad de comedy line-up shows aanhaalt. Wat zijn plekken waar jij gestaan hebt? Want jij, dat jij stand-up deed was eerste decennium, zeg maar, van de eeuw vooral, toch?
Ja.
Want volgens Wikipedia echt... zat jij tussen 2006 en 2007 bij Comedy Train.
Ja.
Dus dan heb je een jaar mee getraind.
Ja, precies. En daarna ben ik doorgegaan en tot 2018 of zo, denk ik. Ja, ik weet niet meer officieel.
Maar wat zijn... Want nu is de scene echt wel weer verder ontwikkeld... en zijn er betere plekken. Wat zijn plekken die jou nog bijstaan... waar je bent geweest?
Ja, als ik
je
weet, langs namen je denkt, niet, ik weet die namen niet meer. Maar je had er een in Brabant. Stonden met Wilco Terwijn. Het was zo'n beruchte plek. In ieder geval wist je...
Heusden.
Nee. Of Bergijk misschien? Kan dat?
Ja, dat is de kattendans. Dat is gewoon een theater.
Nee. Zoiets. Zo'n soort plaats. In ieder geval, het was een... Ik weet het niet meer wie mij dan ingehuurd had.
Jongerencentrum. Aarle-Rikstol. Nee, het is de gegeven
moment. Ja, dat kan best. Ja,
in ieder geval waar Marlon Kikker vandaan komt. Daar kan zat er best. Een waar veel comedy shows waren.
En je was ook bang gemaakt van tevoren.
Wat
van...
Heb jij voor de... Sorry, nou ga ik het dwars doorheen. Maar heb jij voor de legendarische Hans Kotman gespeeld?
Heel af en toe dus even. Ik dacht dus dat jij in Rotterdam bedoelde. Ja. Hij had een show, want hij had een nieuwe plek. Had hij gevonden.
Ja, want Hans Kotman was een comedy-organisator. Oh, ja. Berucht en beroemd. Er is ooit een hele documentaire over hem gemaakt. Ik zal een linkje plaatsen. Ja. Hij is al lang niet meer voorgekomen in de podcast, moet ik zeggen. Goed. Maar die had bijzondere plekken. En die ging ook
was
zelf...
een bijzondere man.
Bijzondere
waarvan
man,
acte.
Waarvan acte, dat was een van ze. Ik heb nooit voor hem gespeeld, overigens. Want ik ben net begonnen. Ik had zoveel verhalen over die man gehoord. En de eerste keer dat hij me vroeg voor iets... dat ik gelukkig de tegenwoordigheid van geest had om nee te zeggen. Ja. Eerste show in mijn carrière waar ik ooit nee tegen heb gezegd... omdat ik dacht, ik heb dit geld niet nodig. En volgens mij is het een slecht idee... om na de finale van de Champions League... in een kroeg te gaan spelen waar eerst voetbal gekeken is.
Oh ja, nee, dat lijkt me ook niet. Dus, en ik hij had er een neusje voor slechte plekken en slechte momenten.
Oh,
maar hij had een nieuwe plek voor stand-up comedy. Dat zou echt zijn vaste club worden.
Ja, oh, dat
ken je de,
ja,
ken je
nou, ik weet dat
zou
die plek...
zijn vaste club worden. En of ik dan alsjeblieft mee wilde doen. En Pieter Jouke deed ook mee. Daar had ik toen veel contact mee. En Hans Theo zou ook meedoen. Was helemaal niet waar, maar had hij erbij verzonnen. Hij had een hele line-up. Maar wel allemaal ook Arie deed mee.
Ja, van Arie Sylvester. Ja.
Een hele line-up met volgens mij Roel Zevenburg en Jeroen Pater. Dus het was voor mij sowieso, dacht ik, wel gezellig. En is een opening van zijn nieuwe club. En toen ik onderweg was, weet ik nog dat er allemaal geappt werd van... Hij kon toch niet terecht op die plek waar hij dacht dat het zou zijn. Dus je dacht al meteen van, hè, maar het was toch je nieuwe club? Ja. Was toch toch een andere plek geworden.
Iedereen wist ervan, behalve de uitbaters van die club. Die wisten überhaupt niet dat hij daar een comedy show ging.
En hij had echt een goede deal ermee. Uiteindelijk was het dus in een café. Oh. Ergens bij de Oude Haven, volgens mij. Ik weet niet eens meer. Maar iets met bij de Erasmusbrug of zo. En toen kwam ik daar. En toen was het dus een café. En dan was het, moest je naar boven, een soort balkonnetje. En daar stond dan de comedian. En het was een ongoing show. Dus je ging elkaar steeds afwisselen. Het ging de hele avond door. En hij was dan soms zelf de MC, Hans. En soms was er geen MC. Want nou, dan was hij even met iets anders bezig. En had hij even niet opgelet. En op een gegeven moment
was ook iets anders was waarschijnlijk witte wijn drinken.
Ja. En het was ook een heel lacherig sfeertje. Het was een beetje van, nou ja, jongens, we doen dit gewoon. En dus we gingen omste beurt. Het was een soort estafette. Je ging van, wanneer ben jij? Jij bent naar die, zelf even opletten wanneer je bent. En dan dus dan was het gewoon, dan was je klaar. En dan wist je gewoon, na mij komt Pieter Jouk. En dan zei ik, Pieter, jij bent. Zo, of dan op een gegeven moment gingen we gewoon zeggen van, ik ben klaar.
Oh.
Beetje zo van, kom mijn billen maar afvegen. Ik ben klaar. Ja, Pieter, jij bent nu.
En waar is hij nu?
Ik weet niet. Hij heeft me 's nachts ook wel nog een paar keer opgebeld. Schijnt hij ook vaker te hebben gedaan.
Echt waar?
Dan belde hij 's nachts. En ja, ik heb net een hoer heb ik omgepraat dat ze uit de business moet stappen. Dus ik, joh, fijn, maar het is 2 uur 's nachts. Niet. Ja, hele rare man.
Ja, en ook wel serieus wat problemen. Hij heeft een tijd lang in Berlijn doorgebracht. Toen is hij weer terug naar Nederland gekomen. Ja. Toen ging die alles weer opbouwen en hij ging iedereen groot maken.
Ja.
En de enige reden dat ik hem in mijn telefoon heb staan is zodat ik weet wanneer ik niet op moet nemen.
Ja.
En ik vind het wel grappig dat jij bij die avond bent geweest, want ik heb daar vaker over gehoord. En het was een avond waar hij mij ook voor had gebeld en dat ik ook al dacht, ik weet het niet. Ik weet het niet.
Maar het zijn dan wel weer leuke avonden om aan terug te denken.
Ja. En hij had, weet ik, want hij presenteerde vaak zelfde avond, want dat scheelde natuurlijk geld.
Ja.
Tuurlijk.
Maar hij was zelf helemaal geen comedian. Maar ik weet wel dat hij voor heel veel mensen, die kondigde die aan op rijm. Je had Mark Schoones, die is nooit verder doorgegaan met comedy, maar doet het volgens mij heel aardig in de reclamebusiness tegenwoordig.
Oké. Okay.
Die kondigde altijd aan met, hier is de blonde Adonis Mark Schoones. Wat niet per se goed rijmt. Had jij een eigen rijm?
Nee. Want eigenlijk toen ik hem leerde kennen, toen ik net begon, was het ook al een beetje klaar met hem. En was ik al heel veel echt voor hem gewaarschuwd. Dus ik heb denk ik 1 keer voor hem ergens opgetreden. Toen deze. En toen was het klaar. Toen dacht ik ook meteen, deze man.
Wat heeft een van jullie in het legendarische jongerencentrum Elektra ooit gestaan? Is Liedrecht?
Volgens mij wel.
Jij wel, ja. Waar de podcast naar vernoemd is.
Ja, ja, want ik vergeet het eigenlijk heel vaak te vragen aan mensen. Maar het leuke is wel, van Elektra en van allerlei andere jongerencentra, zoals het eveneens legendarische Splots.
Ja.
In Roelofarendsveen.
Oh my god. Oh ja, bier en gewoon glas op de grond. En dan moest je daarin gaan omkleden. Wij kleden ons om in de auto. Ja, echt allemaal vies. Stinken, vies. Gewoon vies. Gewoon plak, plak. Dan moet je dan je kunstje doen. Vies.
Ja. Dat is niks voor jou.
Nee. Oh, maar legendarisch.
Maar dan kan je ook nog wat boekjes over open doen. Waar je allemaal omgekleed hebt. Oh. In voorraadhokken.
Doe het boek open.
Ja,
vertel.
Nou wat? Het verbaast me ook al niet eens meer, maar gewoon dat je van tevoren toch hebt doorgegeven van, er moet wel een ruimte zijn en er moet ook een spiegel zijn. Maar dat het gewoon niet doorgekomen is. En vaak gewoon mensen die echt niet zich kunnen voorstellen dat het handig is. Van, moet je dan nog omkleden? Oh, ja. Ja, nou ja.
Ik was dus in een theater en toen zeiden ze, wil je douchen? En ik, ja, dat kan niet. Heel hoopvol. Oké.
Oh ja, en we hadden nog even een voorgesprekje gehad. Ja. Toen hadden we het over hoe je dan soms binnenkomt. Ik heb bijvoorbeeld in Deventer, weet ik nog goed. Dus dat was een line-up show, maar wel in het theater. En ik verving Vincent Geers.
Ja.
Want die kon niet. Zo, ik denk dat hij het was. En ik kwam binnen met het groepje. We waren met z'n allen gereden blijkbaar. En we kwamen binnen. En toen zei iemand al in het theater... Jij bent van de productie?
Hm? Dus oh. Dat
ik, nee, ik kom spelen. Maar je bent niet ook van de productie. Nee, oh. Dat zou ik toch zelf wel weten.
Ja.
Maar en toen kwamen we in de kleedkamer. Dan kwam er een gastvrouw van het theater. En die was ook helemaal verbaasd. Die keek naar mij en toen zei ik van... Hallo, ik ben Jennifer, ik kom optreden. En toen zei ze... En jij bent Vincent? Dus ik ben niet Vincent. Nee. En ze waren helemaal... En volgens mij heb ik zelfs nog gehad... dat toen was ik in de artiestenfoyer... En ik was al helemaal in de make-up en met hoge hakken aan en mijn haar in de lak. En ik sta ergens iets van koffie te schenken en iemand denkt gewoon dat ik van de catering ben.
Ja, dat is echt...
Nou, echt. Ja, ja dan, en dat was allemaal op één avond.
Oh, oh mijn god.
Dat je denkt,
topavond.
Okay. Oh, ja. En een keer met Sula Notos, weet ik, we gingen optreden in Arnhem, in het Posttheater.
Ja.
Hartstikke leuke plek. We zitten in die artiestenfoyer. En volgens mij was de directeur die binnenkwam en die zei... Zijn die jongens van de comedy er al? En toen zaten Sula en ik daar. En toen zeiden we, joehoe, hier zitten we. Maar ja, dat is ook wel dat je denkt, dat kan eigenlijk toch niet. Nee. Maar goed, ja. Ja. Dat kan ook niet. Maar het gebeurde wel. Het gebeurde wel. En het is wel ook, het is toch kut. Weet je,
ja.
Je voelt toch een beetje...
Nou ja, maar niet,
je wordt
het
niet
is
serieus
toch kut.
Genomen.
Het is gewoon kut.
Het is gewoon kut, ja. En discriminatie.
Dat ook nog.
Ja.
Nee, maar ik vind het zo helemaal... Ik ben bij een directeur van het theater ben ik al verbaasd. Want dan denk ik, je boekt toch zelf genoeg. Je ziet toch echt wel...
Ja.
Maar ook bij een gastvrouw ben ik misschien nog wel meer verbaasd. Dat ik denk, jij zou toch misschien nog wel meer je in moeten kunnen verplaatsen.
Ja.
En dat je nog even de verbazing hebt dat je zegt... Zo, maar
Vincent
ik dacht dat
komen.
Vincent er... Komt hij nog? Oh, jij vervangt Vincent. Oké. Okay.
Ja, maar ook dat iemand zegt, ben je van de productie? En dan ik nee zeg. En dan niet zeg, maar ben je niet toch ook van de productie?
Ja,
ik bedoel, ik zit wel vaker de laatste tijd na te denken... over de vrouwen in die comedy scene. Want ik heb dat echt wel moeilijk ervaren. Mm. Een heel lange tijd. Het wordt weer heel abstract zo. Maar... dat het echt niet bij ze opkwam dat ik een artiest zou kunnen zijn.
Ja.
Dus ik probeer ook vaak uit te leggen. Het is vaak niet dat één man vrouw onvriendelijk doet tegen mij. Maar een soort collectief gewoon niet je voor kunnen stellen...
Nee.
Dat een vrouw een comedian kan zijn. Ja, het is nu natuurlijk wel weer iets anders, maar...
20 jaar geleden was wel anders.
Waar beginnen we? Ik denk echt van, hoe moet het ooit goed komen? Want als... Ja.
Maar heb je het idee dat het wel al beter gaat?
Ik denk het wel. Ja, ik doe natuurlijk al heel lang geen echte stand-up meer. Ik denk soms wel eens, misschien moet ik toch weer eens een beetje gaan doen. Ik heb wel weer zin of zo. Ik zou het wel weer durven. Want ik vond het echt helemaal niet meer leuk. Dus
Daardoor of speelde daar ook andere dingen
mee? Nee, misschien speelden er ook andere dingen. Want er werd al vaak gezegd van dat ik te theatraal was. En, maar ik denk... Ik voelde me gewoon ook niet fijn en veilig. Ik had er geen lol
in. Want er
meer.
Is natuurlijk ook heel vaak... het gesprek over waarom er minder vrouwen in comedy zijn.
Mm-hmm.
En ik kan me heel goed voorstellen dat juist als je dit, weet je, als dit één keer gebeurt, dat is nog één ding. Maar als je dit gewoon
heel vaak, bijna altijd
heel vaak hebt, ja, dat haalt de lol er ook. En dan moet je ook wel echt gewoon sterk in je schoenen staan.
Ja.
Nog even los van gewoon...
Dat het al heel breekbaar
dat
en kwetsbaar is.
Het is al kwetsbaar, want je staat voor
iedereen.
Zeven man of dan kom je of dan sta je in een te grote zaal of noem maar op.
Ja.
Dus dat doet al wat met je, daar moet je al mee dealen.
Ja.
En dan komt dit er ook nog bij.
Ja
dan kan ik me voorstellen dat je na 2 jaar ploeteren denkt...
Jongens,
volleybal is ook een hele leuke hobby.
Ja, acteren dan. Ja. Dat is ook een leuke hobby. Ja, maar echt, ik denk ook dat ik pas terugkijkend... een paar jaar daarna besef van... ik vond het echt onveilig en niet leuk.
Ja.
Ja. En ik vind, kan dat soms wel nog heel jammer vinden. Want ik denk, verdorie, als ik toch dat, die last niet had gehad, waar was ik dan nu geweest? Of zo, ja.
Ja.
En ik denk nog steeds...
De andere kant is, dan had je nu niet... Nu de moedermonologen gemaakt. Maar ik snap je punt helemaal, hoor. Het is ontzettend. En wat dat betreft, ik ben heel blij als ik kijk nu hoeveel vrouwen en ook echt gewoon jonge meiden beginnen. En ook gewoon plekken krijgen. En ook gewoon de aandacht krijgen die ze verdienen. Dus, oké, dat is echt wel heel tof.
Ja. Ik deed dinsdag de Open Bak presenteren, Theater de Richel. En dan ook weer een paar jonge vrouwelijke stand-up comedians. Nou, echt te gek, joh.
Ja.
Wow. Ja, ik vind het niveau echt heel hoog.
Ja, tof.
Gaaf. Want hoe heb jij dat ervaren, Nathan? Want jullie waren met z'n tweeën. En dat is ook 23 jaar terug.
Ja.
Heb jij vergelijkbare even? Of is het dan makkelijker omdat je als duo binnenkomt en dat misschien al meer in een theatersetting is dan in een comedy show?
Ja, eigenlijk wel. Ja, dus dat was dan wel in. Ja, dat is iets eenduidiger, volgens mij.
En cabaret stand-up toch ook
al
weer
ook een
verschil.
Precies. Dus je bent al een cabaret duo, dus dat is dan dat is anders. Ik kan me wel nog een tour herinneren waar dat was heel kwetsbaar. Dat heette de Kleinkunstkeuken. Op zich leuk bedacht. Gewoon een aantal acts en daarna mocht het publiek vragen stellen. Maar echt vragen over het schrijfproces of hoe maak je dingen of hoe werkt een grap. Maar dat publiek dat maakte ons af. Het was echt jou vind ik leuk, jou niet. En toen zeiden ze echt tegen mij, ik vond jou, jij ziet eruit als publiek. En jij niet. Dus ik dacht, en toen heeft Sanne Wallis de Vries mij, want die deed dan presenteren toen, heel lief. Maar die heeft mij daarna nog, ik stond natuurlijk weer te huilen. Weer huilend in de kleedkamer. Oh. Ik ben publiek, ik ben niet theatraal.
Ik zie er niet uit.
Ik zie eruit als publiek. Jij bent publiek, jij ziet eruit als publiek. Geen uitstraling.
Nou, het valt mij ook jongens, wel op, hoor.
Snap je? Maar dat zijn dus al die shit dingen eromheen. En impresariaten in een te grote, weet je wel. Ook zo'n klein... Ja, dat wordt dan
dat
gewoon niet geleid.
Dat was toch de avond ook waarop Claudia de Breij had gehoord dat ze nooit verder zou komen?
Ja, dat was... Ja. Van, jij bent niet voor grote zalen. Jij moet gewoon lekker in de kleine zalen spelen. Ja. En toen Clau voor de eerste keer in Carré stond, daar was ik bij. Toen zei ik, nou Clau, weet je nog? Ja, Clau zat toen ook in die. Ja, weet je het nog? Dat is toch... Ja. Bizar.
Ja.
Ja, mooie verhalen, jongens.
Ja, zeker.
Ja. Het is toch, en toch is het een gek vak.
Ja,
denk ik.
Ja, zeker.
Maar het is die kwetsbaarheid soms, het is precies wat je zegt. Het is al zo kwetsbaar en soms gaat het gewoon.
Nee, ja. En is wel. Want ik zei net van maar doordat je een andere afslag hebt genomen, doe je nu dit. Dat is ook tof. Mm-hmm. Maar zijn dit soort ervaren, kan je daar op wel ook iets van kracht uithalen of lessen waardoor je later dingen anders doet? Of überhaupt slechte ervaringen in het algemeen?
Ik denk dat het me wel heeft gesterkt in sommige dingen. En nu ben ik gewoon zeker wel van wat ik kan en wat ik niet kan. En wat ik wel moet doen en wat ik niet moet doen. Dus misschien, ik denk dat al die ervaringen wel geholpen hebben om mij te vormen. Maar sommige dingen vind ik nog steeds heel gemeen. Of zo. Mm. Dan denk ik aan, dat was echt niet nodig geweest. Nee. Maar nu voel ik bijvoorbeeld, toen Renate en ik zijn dit gaan doen en alles ging heel makkelijk. En dan voel je wel, jeetje, wat is dat toch fijn. Ik ga nooit meer iets doen wat niet goed voelt. Dan heb ik geen, ik ga dat niet meer doen. En dit is het onderwerp wat me aan het hart gaat. En de samenwerking is gewoon super fijn. En je denkt, dit is wel een verademing, hoor.
En ook een soort dankbaarheid. Door dat geploeterd, dat je denkt, nou, we kunnen echt nu een beetje de vruchten plukken.
Ja.
Dat is heel fijn. Het is echt heel fijn. Ja. Want je kende die andere kant heel goed.
Mm-hmm.
Omkleden in elektra. Wij kennen zo. Het is echt niet zo van, nou jongens.
We gaan hierna denk ik een voorstelling over trauma's maken. Kunnen we dan ook heel erg goed uitleggen.
Ja.
Ja. Top.
En de vadermonoloog.
Dat ook nog. Ja. Dank jullie wel.
Ja.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Ik hoop dat je het leuk vond. Als je luistert via een app waarin je sterren en dat soort dingen kan geven, doe dat dan vooral. Informatie en linkjes over mijn gast vind je in de omschrijving van deze aflevering. Luister je graag naar dit soort gesprekken? Abonneer dan in de podcast app waar je nu luistert. Wil je me helpen bij het maken van de Elektra Podcast? Ga dan naar elektrapodcast.nl en doe daar een donatie of word crewmember. Op elektrapodcast.nl kan je ook gratis lid worden van mijn nieuwsbrief. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!